Het is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, uit Psalm 40, het 8e vers. Verheug het volk, verblijd hen, allen heren die naar u zoeken, te elken stond. Leg steeds uw vrienden in de mond, de grote God zij eeuwig lof en eer. Schoon ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig. Gij zijt mijn hulp, mijn kracht, mijn redder. O mijn God, bestuurder van mijn lot, vertoef niet, hoor mijn klacht. Dat is het 8e vers van Psalm 40. Luisteren naar de wet des Heren. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Het woord van God dat we nu samen gaan lezen, vindt u in het evangelie van Matthäus, het vijfde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. Matthäus 5, de versen 1 tot en met 12. En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen zeggende: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben ze vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Voordat we nu overgaan tot de bediening van het woord, mogen we eerst een zichtbare prediking van de Heere zien, doordat de heilige doop bediend staat te worden aan het zaad van de gemeente. En wij verzoeken u met ons samen het formulier te willen lezen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk, dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het oppassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat we dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die in uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach met zijn acht zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de dood beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien, en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan tot een nieuw leven, opdat ze hun kruis hem dagelijks navolgend vrolijk dragen mogen, hem aanhangend met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat ze dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mogen we nu de ouders verzoeken om op te staan. Geliefden in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk. Hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellende, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of ge de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. En ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt, deze kinderen, als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan geen vaders en moeders zijt, in de voorzegde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen, en te helpen onderwijzen. Wat is hierop uw antwoord? Geliefden, door de doop legt de Heere beslag op uw kinderen. Het zou me niet te veel moeite kosten om dat uit de schrift nader te bewijzen. Daarom spreekt de Heere in de schrift ook van kinderen, van mensen die leven op het terrein waar hij zijn genade openbaart, mijn kinderen. En dat komt bij deze doopsbediening zo heel sterk naar voren. De Heere heeft u vergund dat u samen hier moogt staan. Hij heeft u reden tot dankbaarheid gegeven. Hij heeft u doorgeholpen. Hij heeft uw leven verrijkt. Maar de kinderen die hij u verleend heeft, zijn niet uw eigendom, ze zijn u in leen gegeven. De Heer heeft ze u genadiglijk toebetrouwd, maar hij legt beslag op uw kind. Daarvan getuigt bijzonder het sacrament van de heilige doop, waar in de eerste plaats in uitgesproken wordt dat uw kinderen, net als alle andere kinderen, in zonden ontvangen en geboren en daarom ook aan de verdoemenis in Adam onderworpen zijn. Maar nu in de tweede plaats komt hier de barmhartigheid Gods in uit, dat hij gaat wijzen op de enige weg tot zaligheid om behouden te worden, namelijk door het heiligend bloed van de Heer Jezus Christus en door de vernieuwing van den Heilige Geest. Die belofte geeft de Heer dat hij dat wil uitwerken ook in het leven van uw kinderen, zoals dat straks voorgesteld zal worden in het sacrament van de doop. Maar u vraagt de Heer van u of dat ge uw kinderen in die geest zult opvoeden, altijd met het besef voor ogen, het zijn onze kinderen niet, het zijn de kinderen die ons de Heere genadiglijk verleend heeft. Ouders, wat legt dat een geweldige, zware verplichting op u, om als straks uw kinderen groter worden, die kinderen erop te gaan wijzen dat zij in Adam verloren zijn en dat nu het enig behoud is, dat reinigend bloed van de Heer Jezus Christus. En dat ze moeten verstaan, moeten staan naar de vernieuwing door den Heilige Geest. Want dat God de Heere recht heeft op hun hart en op hun leven. En dat de Heere ook juist daarom met een belofte komt. Zo gij mij van harte zult zoeken, dan zal ik mij van u laten vinden. Ouders, ik hoop dat de Heer u de genade verleent. Zo uw kinderen in de voorzegde leer op te voeden. En dat u het zult mogen beleven. Dat ze door de wederbarende genade van de Heilige Geest vrijwillig overgaan in de Heere zelf. En dat zij aan hem en aan zijn genade deel krijgen, zodat gerealiseerd zal worden ook in het leven van uw kinderen, wat door het sacrament van de Heilige Doop is voorgesteld. Wij zingen Psalm 105, het vijfde vers. God zal zijn waarheid niet meer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Dank zeggen en tevens een zegen over de prediking vragen. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmate van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vrolijk tegen de zonde, de duivel en zijn gans rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw zoon Jezus Christus, mitschades de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Heere, gij mocht dat zelf door die eenzijdige genade van u uitwerken in de harten van deze gedoopte kinderen. Gij mocht dat uitwerken in de harten van allen die eens het sacrament van de heilige doop hebben ontvangen. Want hieruit komt toch een prediking ook tot de gehele gemeente, ook tot de kinderen in de gemeente, of ze nu al waarlijk delen in dat heil wat door het sacrament is voorgesteld, en of die belofte die gij betekent en verzegeld hebt ook voor hen u het allerhoogst en het enig goed is, ze werkzaam zijn, daarin te mogen delen. Heren, we vragen van u, wil gij dat zelf uitwerken door de genade van uw heilige geest, die geest die werkt door middel van het woord. En nu mogen wij vanmorgen hier weer samenkomen om te gaan luisteren naar de prediking van dat woord. Dat woord waardoor gij waar maakt uw eenzijdige genade. Dat woord waardoor gij komt te trekken mensen uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Dat woord dat een middel tot zaligheid is in de hand van de Heilige Geest. En daarom smeken wij van u, wil gij die genadige bearbeiding van den Heilige Geest ons niet onthouden, Heere, als wij vanmorgen met elkander naar uw woord gaan luisteren. Het is een groot voorrecht dat u ons dat samen geeft, maar laat het nooit tegen iemand mogen getuigen, Heere. Maar wil gij geven dat dat woord een voorspoedige loop zou mogen hebben, en dat het een reuke des levens ten eeuwige leven mocht zijn, kon het zijn voor velen in ons midden. Heere, u kent de verhouding waarin we tot u staan. U weet wat we nodig hebben. En u vragen we van u, laat dat woord een middel in uw hand mogen zijn tot bekering van hetgeen dat onbekeerd is. Onder beding van uw goddelijke genade zullen wij vanmorgen gaan luisteren waarin die waarachtige bekering dan ook bestaat en waarin die waarachtige bekering uitkomt. Heere, gij mocht geven dat een ieder van ons zich daaraan mocht toetsen, en degene die nog vreemd zijn van deze dingen, ach, gij mocht ze door het onderwijs van uw heilige geest genadelijk daarin willen leiden. Heere, laat dat woord dan een kracht tot zaligheid mogen zijn, dat het levensmakende vruchten mocht voortbrengen, waarin uw naam wordt groot gemaakt en verheerlijkt. En wil gij dan geven, Heere, dat bij het licht van den Heilige Geest het kostelijke van het snode zou mogen worden onderscheiden, opdat niemand zich zou inbeelden dat zijn voeten staan op de weg des levens, wanneer hij een vreemdeling zou zijn van die genadige bearbeiding van de Heilige Geest door het woord. Maar anderzijds wil je dan ook geven, Heere, dat dit een troost mocht zijn voor al dat volk wat u den Heere zoekt, wat op u hoopt, wat naar u uitziet, wat op u wacht. Heere, gij weet hoe ze zijn opgekomen, gij weet hoe dat leven vaak bestreden wordt, dat zij het soms niet meer kunnen bezien, of gij nu met hen begonnen zijt, of dat hetgeen wat in hen omgaat nu alleen maar vrucht is van eigen akker. De bestrijdingen kunnen zo hoog gaan, heren. En als er dan gedacht wordt aan de eeuwigheid, dan kan er wel eens vrees in het hart zijn, nog eens met een leugen in de rechterhand bevonden te zullen worden, o Heer. Maar u staat er ergens in uw woord dat gij de bestrijdingen van uw kinderen weet, dat ge hun zielen gade slaat als hen geweld en list bestrijden, al gaat het dan nog zo hoog. Ach, Heere, dat het u mocht behagen om licht te schenken over uw eigen werk. Omdat het bestredene versterkt zou mogen worden. Hetgeen wat in de donker verkeert in het licht gesteld zou mogen worden. Wat van verre staat naderbij gebracht zou mogen worden. Wat neergebogen en bedrukt is door u den Heere opgericht. Wat bedroefd is getroost. Wat treurig is, verblijd zou mogen worden. Heere, gij hebt een schat van zegeningen. Die hebt gij verworven, dierbare zaligmaker. En u zijt gij in den hemel. En u deelt gij ze door den Heilige Geest uit aan armen, aan ellendigen, aan behoeftigen. Ach, Heere, dat gij vandaag mildelijk uw zegeningen ook in ons midden zoudt mogen uitdelen. Tot bekering van hetgeen wel onbekeerd is. Tot onderwijzing op de weg des levens, maar bovenal. Tot de verheerlijking en de grootsmaking van uw nooit genoeg volprezen naam. Ik wil niet alleen denken aan ons die hier samengekomen zijn. Maar we denken ook aan de zieken, heren. Aan onze broeder Hesseling. We denken aan onze broeder Doornbal die ook in het ziekenhuis verpleegd wordt. We denken ook aan onze broeder Blankenstein. Ach, Heere, gij weet wat ze ieder voor zich nodig hebben en behoeven. Onthoud ze het goede niet. Gedenk ze alle, heren. U hebt ook gesproken in de gemeente. Nou, de zuster is heen gegaan. Ze heeft al een eenzaam leven geleid. Maar ze was in deze gemeente geen onbekende. Ze heeft haar reis beëindigd, de loop volbracht. Heren, wij vragen, wil gij ook die roepstem nog komen heiligen aan de harten van al degenen die het horen. En wilt u genadiglijk geven, heren, dat ook de nabestaanden de troost alleen bij u den heren zouden mogen zoeken en dat ze het zouden mogen ondervinden wat wankelt en wijkt. Maar de heren blijft met zijn volk tot in alle eeuwigheid. Heren, denk aan al degenen die uw woord mogen uitdragen. U geeft dat ze dat mogen doen naar de mening van den Heilige Geest. En wilt u geven dat vandaag door middel van de verkondiging van uw woord uw koninkrijk nog mocht komen en het rijk van Satan nog mocht neergeworpen worden. Heren, wij bidden van u, wil gij ook aan hem denken die zijn mond tot u opent. Wilt u met uw heiligt hem voorgaan en geven dat hij ook in het spreken achter u zou mogen aankomen. Gij mocht ons dat alles schenken uit genade. In de vergiffenis van onze zonden. Want als u daar naar handelen zou, o God, dan zou u ons rechtvaardig moeten voorbijgaan. Maar we bidden van u, denk aan ons nog in genade. Om aan uw goedheid de ere te geven. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Het woord van God, waarover wij vanmorgen met elkaar willen gaan nadenken, gemeente, vindt u in het schriftgedeelte dat u werd voorgelezen uit Matteüs 5, daarvan het derde vers, waar we lezen: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig, armen van geest. We letten dan eerst op hun armoe, in de tweede plaats op hun heil en in de derde plaats op hun privilege. Dus als we gaan spreken over de armen van geest, dan letten we op hun armoe, op hun heil en op hun privilege. Maar voordat we dat met elkaar over gaan nadenken, willen we eerst met elkaar gaan zingen uit Psalm 72, de versen 6 en 7. Psalm 72, de versen 6 en 7. En als wij deze versen zingen, dan krijgt u de gelegenheid om in de collecte uit te spreken uw liefde en achting voor de dienst des Heren. De tweede rondgang is vandaag bestemd voor de kerk. De zaligsprekingen, zoals we die vinden in Matthäus 5 en ook in Lucas 6, behoren misschien wel tot de meest bekendste gedeelten van de Heilige Schrift. De Heer Jezus die heeft die zaligsprekingen uitgesproken aan het begin van de zogenaamde bergrede, die ook wel genaamd wordt de grondwet van het Koninkrijk der Hemelen. En voor dat hij die grondwet dan nader uiteen ging zetten, heeft hij eerst gezegd wie tot dat koninkrijk der hemelen behoren, en hij heeft ze zalig gesproken. Zalig zijn de armen. Zalig zijn de treurenden. Zalig zijn de zachtmoedigen. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Zalig zijn de barmhartigen. Zalig zijn de vreedzamen. Het zal ieder wel duidelijk zijn dat hier maar niet verschillende groepen mensen bedoeld worden met bepaalde karaktereigenschappen. Maar allen die hier genoemd zijn, zij zullen het koninkrijk der hemelen ingaan. En daarom zijn al die genoemde gezindheden openbaringen van het leven van de genade. En daarom zijn die zaligsprekingen niet alleen maar een van de bekendste gedeelten van de Heilige Schrift, maar ze behoren ongetwijfeld ook tot de meest troostrijke, tot de meest onderwijzende gedeelte, omdat de Heer zelf hier licht geeft op het leven van de genade, waarin dat genadeleven zich namelijk nu openbaart. En dat geldt ook van de tekst die vanmorgen kort onze aandacht heeft. Zalig zijn de armen van geest. Wie mogen hier wel bedoeld zijn? Het behoeft met zoveel woorden niet gezegd te worden dat hier niet hebben te denken aan mensen die het arm hebben in stoffelijk opzicht. Aan de verdrukten of aan de achtergestelden in het maatschappelijk leven, zoals door moderne in onze tijd gesteld wordt, die dan voor een groot gedeelte de leer van de verzoening met God verwerpen, maar die het koninkrijk Gods willen laten opgaan in het maatschappelijk leven en in de maatschappelijke verhoudingen. De gedachte dat het hier over armen zou gaan in maatschappelijk opzicht wordt meteen al tegengesproken door de tekst zelf, waar we de toevoeging vinden van geest. Zalig zijn de armen van geest. Het was bijvoorbeeld ook een van de dwalingen van de fariseeën dat zij alleen maar rekenden met de buitenkant van het leven, met de buitenkant van het menselijk bestaan, maar ze zagen over het hoofd dat de Heere ziet naar de innerlijke gezindheid van het hart, waaruit de uitgangen van het leven zijn. En nu gaan die zaligsprekingen niet over de buitenkant van het menselijk bestaan, maar die zaligsprekingen gaat over die innerlijke gezindheid van het hart. Daarom lezen we: zalig zijn de reinen van hart. En zalig zijn de armen van geest. En wat is nu het kenmerkende van die armen van geest? Waaraan kunt u nu die armen van geest herkennen? Wij willen trachten om dat met een Bijbels voorbeeld te verduidelijken, zo dat onze kinderen hier dat ook wel kunnen begrijpen. De gelijkenis die de Heer Jezus eens uitgesproken heeft van die rijke man en die arme Lazarus, daar vindt u een merkwaardig onderscheid in de gezindheid van beide mensen getekend. Die rijke man, die leefde alle dagen vrolijk en prachtig, maar hij liet die arme Lazarus daar maar liggen aan de poort van zijn paleis. Met die arme bedelaar bemoeide hij zich eenvoudigweg niet. Deze man die was rijk. Hij hoefde niemand naar de ogen te zien, geliefde. Hij kon zichzelf wel redden. En deze man, die meende dat hij God nog zijn naaste meer nodig had. Dat doet rijkdom. De Heer Jezus, die heeft die man niet eens een naam gegeven in die gelijkenis. En dat is veelzeggend. Dat wil zeggen, die man was met al zijn rijkdom een onbekende. Hij was vooral ook een onbekende bij God. En zet daar nu eens tegenover die arme man. De Heer Jezus gaf hem wel een naam. Een schone betekenisvolle naam. Lazarus. God helpt. En dan blijkt dat die gelijkenis zelf wel. Hoe hoog bevoorrecht die arme Lazarus was. Geliefde. Ondanks zijn armoe. Want die arme Lazarus. Die verwachtte. En die verkreeg. Hulp. Van God. Kan u dat laatste zeggen? Dat zijn nu de armen van geest. Ik zal het nog even herhalen. Zij verwachten en zij verkrijgen hulp van God. Kanttekening van onze Statenvertaling, die tekent dan ook bij deze tekst aan. Het zijn de nederigen. Het zijn de gebrokenen van hart. Die een nietig gevoel hebben van zichzelf. Maar die steunen op de genade Gods in de Heer Jezus Christus geopenbaard. Het is dan meteen wel duidelijk, gemeente, dat deze armoe vrucht is van wederbarende genade van de Heilige Geest. Die arm van geest zijn, die zijn arm gemaakt door de ontdekkende genade van den Heilige Geest. Want van huis uit zijn we wel arm. Maar wie is daar nu mee op de hoogte gekomen? Van huis uit beseffen wij ons armoede niet eens. Dan kunnen we zelfs menen rijk en verrijkt te zijn en aan geen ding gebrek te hebben. Dan hebben we geen besef van een breuk. Dan hebben we geen besef van de scheiding waardoor we van God gescheiden zijn. Maar door het ontdekkend werk van de Heilige Geest, liefde, wordt nu een zondaar bekend gemaakt, die scheiding. En met dat gemis van God. En dan komt daar droefheid. Droefheid over het godsgemis. En dan verliezen alle andere dingen, dingen van de wereld, ook de geoorloofde dingen, hun glans en hun bekoring, omdat ze die leegte, dat gemis niet kunnen opheffen, nog veel meer ook kunnen vergoeden. Maar, en dat krijgt u nu, dat is het kenmerkende werk van de Heilige Geest. Wat gaan ze nu doen? Vanuit dat gemis, dus we beginnen vanmorgen bij het begin, vanuit dat doorleefde godsgemis, gaan ze de Heere zoeken. Of ze ook mochten vinden. Ze gaan hem zoeken in zijn woord. Ze gaan hem zoeken in de bediening van zijn woord. Ze gaan hem zoeken in de omgang met Gods volk. Want ze missen God. En ze kunnen hem niet missen. En naarmate ze nu ontdekt worden aan de oorzaak van dat gemis, namelijk dat het hun zonden zijn die een scheiding maken tussen hen en tussen den Heere, wordt armoe dieper doorleefd. Dan verstaan ze dat er een schuld ligt tussen hen en tussen den Heere, een schuld. Waarvan ze leren met pijnlijke ervaringen dat zij die niet kunnen betalen. Omdat zij arm zijn, zo arm. Zij hebben den Heere niets aan te bieden waarin hij wordt verheerlijkt. En groot gemaakt, geliefde. En dan krijgt u het weer. En toch, met dat gemis en met die schuld, geliefde, gaan ze nochtans uit naar de troon van de genade. Daar komen ze terecht. Dat is nu het heilgeheim wat uitgewerkt wordt door de genade van de Heilige Geest in het leven van die armen van de geest. Dat heeft de Heer Jezus schoon getekend in die gang van die verloren zoon. En die verloren zoon die had het er slecht afgebracht. Had zijn vader, die goed voor hem geweest was, verlaten. Had het goed dat zijn vader hem toebetrouwd had, erdoor gebracht. In dat verre vreemde land. Maar toen hij tot zichzelf kwam. Toen werd hij gedrongen om terug te keren tot zijn vader, zei het, met schuldbesef en onwaardigheid. En zo ging hij terug met de belijdenis en hij nam zich voor, hij zou het zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen den hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig om uw zoon genaamd te worden, maar maak mij als een van uw huurlingen, wel in de schuld. Maar hij kon niet meer buiten het gemis van zijn vader. En zo is er nu ook een volk op aarde, geliefde. Dat leert wel zich schuldig en onwaardig kennen voor God. Ze zijn straat en straatarm. Maar ze kunnen niet meer buiten het gemis van God. En zo komen ze terug aan de troon van de genade. Ik heb gezondigd. Ik ben onwaardig om ooit een kind van u genaamd te worden. Maar och, heren, laat me alsjeblieft in uw nabijheid mogen leven. Al was het dan maar als een rechtloos mens. Al was het dan maar als een huurling in het huis van de vader, geliefde. Die mensen, dat zijn armen van geest. Ze verwachten en ze verkrijgen hulp van God. En al zou het niet lang duren, eer ze hun wens zouden verkrijgen, ze blijven bij den Heere aanhouden. Denk bijvoorbeeld eens aan die Canaanese vrouw. Wat een zware beproevingen heeft zij moeten doorworstelen. Maar ze hield aan om een kruimke van de tafel des Heeren te mogen ontvangen. En de Heer die beschaamt dat volk niet, liefde. Hij is goed voor dat volk. Hij bemoedigt hen bij tijden door zijn woord. Ja, door de ontdekkende genade van een heilige geest geeft hij ook inzicht in het heil wat hij verworven heeft voor mensen die alles missen. En dat in de zoon van zijn eeuwige liefde. En wanneer dat geleerd mag worden, liefde, dan is de vrucht daarvan van die godsbemoeienissen dat ze het wonder bij tijden en ogenblikken niet op kunnen. Dat ze nog een toeknikje van de Heer mogen ontvangen. Dan verstaan ze Petrus, die onder de indruk van eigen onwaardigheid en van eigen goedheid en van de goedheid des Heeren het beleden heeft. Heer, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Maar toch, geliefde, dat bindt nu juist aan den Heere om nog meer van den Heere te mogen ontvangen. Waarom ze ook met diezelfde Petrus belijden. Toen hem gevraagd werd, wilt gij ook niet heen gaan? Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Bij u zijn de woorden des eeuwige levens. En die mensen die blijven nu arm in zichzelf. Hoe meer dat het heil in Christus voor hen ontsloten wordt, hoe armer ze worden in zichzelf. Dan moet u eens goed oplichten. Als dat goed ligt, tenminste. Want het is een dor en het geeft een dodig leven als ze met hetgeen wat God ze gegeven heeft de hoogte ingaan. Daar rijk mee worden. Maar het was een kostelijke vrucht die uitgewerkt werd in het leven van vader Abraham, die tot de schrift genoemd wordt. Een eikenboom der gerechtigheid, die door de Heere zelf genoemd wordt de vriend van God. Die van zichzelf beleed, hoewel ik stof en as ben. Dat is nu vrucht van een nabij leven, geliefde, daar werkt de Heere nu heen. Iemand heeft dat eens terecht zo uitgedrukt. Wij brengen onze kinderen groot, niet waar? Dat doet God niet. God maakt de zijne klein. En daarom, geliefde, blijven ze arm in zichzelf. Met wat eens geweest is, met dat oude, kunnen ze niet leven als het recht is. Ze moeten telkens en telkens opnieuw uit de Heere zelf bediend worden, zullen ze gewenste vruchten dragen. Met doorgaande ontdekking Dan leren ze ook sterven meer en meer aan zichzelf. Dat is een pijnlijke les. Sterven aan eigen wijsheid. Sterven aan eigen kracht. Sterven aan eigen gerechtigheid. Ja, maar geliefde, dat wordt niet op één dag geleerd. Dat is een doorgaans. Dat is een pijnlijk proces. Waardoor ze hun eigen waarneming al ongelukkiger, al onkundiger en al onwaardiger worden, geliefde. En dat is nu de weg des Heeren. Daar werkt de Heer nu heen met zijn volk. Hij zegt, ik heb mij doen overblijven. Een ellendig en arm volk. Naar die hulp van de Heer verwachten. Zij zullen op de naam des Heeren betrouwen. Want weet u wat die armen van geest nu goed leren? Dat de zaligheid ligt in een ander. In de Heer Jezus Christus, geliefde. En daarom zullen nu al die armen van geest tot hem komen. Om uit zijn volheid te ontvangen genade voor genade. Om door zijn kracht naar Gods bevelen, naar Gods geboden te leven. Zo is dan de zaligheid voor hen toch onverliesbaar. Of moesten zij het vasthouden, ze zouden het vast en zeker verliezen. En ze zouden het doorbrengen, ook na ontvangen genade. Maar nu niet. Dat heil ligt nu vast in de Heer Jezus Christus. En daarom, hoe arm ze ook in zichzelf mogen zijn, ze zijn toch zalig. Daar ga ik u in de tweede plaats kort op wijzen, als ik u ga wijzen op hun heil. Dan gaan we de tekst nog eens goed lezen. Zalig zijn de armen van geest. Er staat niet dat die armen van geest wel een goede hoop hebben dat het nog eens een keer anders worden zal. Er staat niet dat die armen van geest nog wel eens zalig zullen worden. Maar de Heer Jezus heeft gezegd dat ze het al zijn, nu. Zalig zijn armen van geest. Dat lijkt een paradoxale uitspraak. Dat lijkt zo geheel en al in tegenstelling en tegenspraak met de werkelijkheid te zijn, geliefde. Arm. En toch zalig arm. En toch gelukkig te prijzen. En waarom dan? Waarin bestaat dan dat geluk van die armen van geest? Waarin bestaat dan hun zaligheid? Ik wil daar drie dingen van zeggen. In de eerste plaats wel hierin, dat zij delen in de vernieuwende, in de wederbarende genade van den Heilige Geest, waardoor ze uit de doodstaat waarin ze met alle Adams kinderen van nature verzonken zijn, zijn opgewekt en een nieuw leven deelachtig zijn geworden. Ze hebben deel aan de genade Gods in de Heer Jezus Christus geopenbaard. En denk daar toch niet gering over, liefde. Want wat houdt dat in dit? Dat God op hen niet toornen of schelden zal. Dat houdt dit in. Wat Paulus geschreven heeft in Romeinen 8. En die hij tevoren gekend heeft. Deze heeft hij ook geroepen. Want door die krachtdadige, door die inwendige roeping zijn ze overgegaan uit de dood in het leven. En daar komt God in de eeuwigheid nooit weer op terug, liefde. Want die roeping Gods is onberouwelijk. En daarom kunnen die armen van geest zo arm en zo ellendig niet zijn en zo ongelukkig niet zijn dat hun de zaligheid ooit zal ontgaan. Dat ligt nu vast aan de zijde Gods, zowel voor de kleine in de genade als degene die wat meer geoefend zijn in het geloof. In een gezin delen alle kinderen in de erfenis van vader, niet waar? Ook dat kind dat nog geen onderscheid heeft. Ook dat kind dat in de wieg ligt. Het hoort erbij. En is het niet zo, vaders, dat als je s'avonds bij je werk terugkomt, dat je die grote nog al eens een keer voorbij loopt, maar dat je eerst eens even vraagt aan moeder, hoe is het met dat kleintje gegaan? Juist dat kleine in de genade, dat tere geliefde, dat krijgt nog wel eens een toeknik van den Heere zelf, geliefde. Zalig zijn de armen van geest. Hiermee wil ik natuurlijk helemaal niet zeggen, geliefde, dat nu alle bewust in dat grote heil en die grote weldaad delen. Maar ik wil er dit wel mee zeggen. Ze komen hen toe. En ze zullen ook hen van Gods wegen geschonken worden. Omdat ze geroepen zijn. Omdat ze overgegaan zijn uit de dood in het leven. Mogen we dan niet zeggen, zalig zijn de armen van geest. Ze zijn alleen zalig, omdat ze door die wederbarende genade van den Heilige Geest overgegaan zijn uit de dood in het leven. Maar ze zijn ook zalig om de vruchten van die levendmaking die in hun leven uitkomen. In de eerste plaats zou ik daarvan willen noemen het gebed. Het gebed is terecht genoemd ademhaling van een levend gemaakt. En wel de droefheid over het gemis van Gods gunst en gemeenschap. Ze bij tijden wel eens stempelt als ongetroosten en door onweder voortgedrevenen. Als ze ongetroost soms over de aarde gaan. Dat volk kent toch ook tijden, geliefde. Dat ze een open toegang mogen hebben aan de troon van Gods genade. Waarbij ze permissie ontvangen om hun ganse hart voor den Heere uit te mogen storten. Want we kunnen soms van die diepe indruk hebben, van die hoogheid en van die dienenswaardigheid des Heeren, dat ze geen plaatsje laag genoeg kunnen vinden om voor dat hoge wezen te bukken en te buigen. En ze verstaan wat die psalmdichter zegt, ik zal mij buigen op uw eis, aan uw paleis het hof der hof. En al leven ze dan in het gemis, dan gaan ze toch goed van God spreken. En om uw gunst en waarheid saam. Uw grote naam eerbiedig geloven. Ziet u, daar ligt nu veel meer in. Dan de hele wereld ook met zijn veroorloofde dingen ooit kan geven. In dat gebed. In dat bukken en buigen voor God. Daarin ligt zaligheid. Zalig zijn de armen van geest. Ze zijn ook zalig, liefde, om het onderwijs dat de Heere ze uit zijn woord geeft. Enerzijds worden ze wel ontdekt aan hun armoede. En we hebben in de eerste gedachte gezegd, die ontdekkende werking des geestes, die gaat u altijd en altijd door. Maar daartegenover, geliefde, gaat de Heer nu in zijn woord het heil uitstallen, wat hij nu voor een arm en een ellendig volk verworven heeft. Daar mogen ze dan wel eens in kijken. Zodat die dichter van een psalm zegt, van psalm 45 zegt, mijn hart vervuld met heilsbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen, dat kennen die uitkijkers, geliefde, naar het heil des Heeren. Dan gaan ze wel eens zingen, uw woord kan mij, lieve Heeren, of schoon ik alles mis, door zijn smaak, mijn hart en mijn zinnen streef. Daar is nog meer van te zeggen. Ze zijn zalig, niet alleen om hun staatsverwisseling, niet alleen omdat ze dat gebedsleven mogen kennen, niet alleen om het onderwijs uit het woord van God. Maar ze zijn ook zalig om de toepassing van het heil in de Heer Jezus Christus door de bediening van God de Heilige Geest. Waardoor de Heer naar hun hart spreekt. Waardoor ze erbij ingeschoten worden.
En de vrucht daarvan is verwondering, geliefde. Hoe armer van geest in de beleving, hoe groter het wonder dat de Heer met hen te doen wil hebben. Dat de Heer zich over hen wilde ontfermen. Want dan leren ze verstaan. Ze zijn wel arm. Maar anderzijds, ze zijn toch zalig om hem die arm geworden is. Omarmen met zijn heilsgoederen te vervullen. Dan komen ze in de verwondering terecht waarvan we nu eerst willen zingen. Uit Psalm 113, het vierde vers. Wie is aan onze God gelijk? Armen opricht uit het slijk. En wat er dan verder volgt in het vierde vers van Psalm 113. Spreekt nu het laatste gedeelte van de tekst. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. En vooral dat laatste wordt nader verklaard waarom die armen van geest toch zalig zijn. Hunner is het koninkrijk der hemelen. Kenmerkende van een koninkrijk is dat er een koning is die zijn volk beschermt, die zijn volk bewaart en die anderzijds door dat volk geëerd en geëerbiedigd wordt. Wel nu, zulk een koning hebben nu die armen van geest. Ja, eigenlijk gaan alle vergelijking hier mank met een aardse koning, want Psalm 89 zegt het. En welke vorsten ooit het aardrijk mogen bevatten. Wie hun er is, o Heere, met u gelijk te schatten. Want er is op aarde nog nooit een koning geweest die zijn volk zo lief gehad heeft dan deze koning. Er is op aarde nog nooit een koning geweest die een zulke zware strijd gestreden heeft om zijn volk te behouden en in vrijheid te stellen dan deze koning. Want wat heeft die koning voor zijn volk gedaan? Hij legde zijn heerlijkheid af die hij had bij de Vader. Hij is gekomen op deze aarde niet om gediend te worden, maar om te dienen en om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor vee. En om dat volk dat van nature gebonden zit in de macht van Satan, van zonde en dood, om dat volk nu vrij te maken, te verlossen van die banden, is hij de diepte van de dood voor hen ingegaan. Heeft hij zich vernederd tot in de diepte van de hel toe, om zo aan alle gerechtigheid van God voor hen te voldoen, als ze worden zalig, maar op rechtsgronden, geliefde, omdat hij aan de gerechtigheid Gods voldaan heeft. Daarna Is hij opgestaan uit de doden? Is hij opgevaren ten hemel? En zit hij aan de rechterhand Gods ten goede van zijn volk? Totdat hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ja, die koning is ten goede werkzaam van zijn volk. Want door zijn geest trekt hij nog dagelijks mensen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Hij vernieuwt, hij wederbaart, hij verlost ze van de schuld en van de straf der zonden. Ik zong alleen maar op vanmorgen. Hij bewaart zijn geliefde, degene die hij kocht met zijn bloed, zodat hij ervan getuigt, niemand zal ze uit mijn hand rukken, nog uit de hand des vaders die ze mij gegeven heeft. Is het dan wonder dat die armen van geest, liefde, deze koning lief gekregen hebben, die zich voor hen heeft overgegeven tot in den dood, en dat die hen krachtdadig tot zijn gemeenschap geroepen heeft, en dat het hun begeerte is, hun diepste begeerte, om nu voor die koning te leven, om die koning te dienen, om nu goed van die koning te gaan spreken. Ja, dat gaan die armen van geest doen, geliefde. Die geven die hoofd op van zichzelf, als de Heer mag overkomen. En ze krijgen er een inzicht in. Dan gaan ze het wel beleven. Ik zal, o Heren, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden, en uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gaande slaan. In een koninkrijk, daar was altijd ook een troon waarvoor het volk met eerbied mocht naderen als de koning audiëntie verleende. Wel nu, geliefde, zo is nu ook in het koninkrijk der hemelen de troon gevestigd van deze koning. En die troon is een genade troon, en mag ik het bij eerbied zeggen, de koning verleent aan zijn volk audiëntie. Dat wil zeggen, hij vergunt ze dat ze tot zijn troon mogen naderen, weet u daarvan af. Dan zijn ze vervuld met eerbied en met diep ontzag, lieve. En dan wil hij naar hen horen. Als ze hun noden en hun behoeften, hun armoede bij den Heere bekend gaan maken, hij neigt het oor tot hun geroep. En hij maakt zo waar wat er staat in Psalm 72. Nooddruftigen zal hij verschonen. En daar heb je aan armen uitgenomen. Mensen, wat is het een voorrecht om zo'n armen van geest te mogen zijn. Aan armen uitgenomen. Zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. Ja, geliefde, op audiëntie bij deze koning wordt ondervonden. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Wat ongeveinsd in het midden der ellende zich naar Gods troon met zijn gebeen blijft wenden. Hij geeft de wens van alle die hem vrezen. En hun beden heeft hij nimmer af. Gewezen. Daar is nog meer van te zeggen. In een koninkrijk, daar is ook een wet, een vaste wet, waarna de koning regeert, die dan tegelijkertijd ook regel en richtsnoer voor het volk is. Want nu, zo is het nu ook in het koninkrijk der hemelen. Daar is een wet. En is het wel zo dat de wet zijn verdoemende kracht niet meer heeft voor die in Christus zijn. Dat zijn wet niet meer die verdoemende kracht heeft voor die armen van geest, geliefde. Maar toch is het zo dat de wet van de koning de regel blijft voor hen leven, geliefde. En juist door die wet leren ze nu dieper hun armoede kennen. Leest u de bergrede er maar op na. Wie komt er dan niet schuldig onderhoud als de Heer zo de wet gaat verklaren. En ze krijgen daarbij te zien in eigen leven. Dan worden ze de grootste van alle zondaren. De ellendigste van alle mensen, geliefde. Maar juist dat maakt ze nu begeeriger. Naar het bloed, om de kracht van het bloed van de Heer Jezus Christus te mogen kennen. Want van die wet willen ze toch niets af hebben. Ze krijgen die wet lief. Ze hebben in die wet toch een vermaak naar de inwendige mens. En ze verzuchten wel eens op dat mijn wegen gericht wierden om uw inzettingen te onderhouden. In een koninkrijk, gemeente, daar zijn al de onderdanen verenigd tot één volk. En dat volk heeft dan een bepaalde roeping. Dat volk heeft dan een bepaalde taak te vervullen. Want nu, zo is het nu. Het koninkrijk der hemels. Wie nu als zo'n arme van geest tot dat koninkrijk mag behoren, die krijgt u een band aan al dat volk dat met hen arm van geest hoorde. Die krijgt een band aan al dat volk dat hen Heere vreest. En die band is door de Heere zelf gelegd. Hoe zo kan er reeds in deze bedeling tot een hulp en tot een steun zijn. Hebben ze gezamenlijk de roeping om de Heere groot te maken, wat ze bij tijden en ogenblik ook mogen bedoelen en beoefenen in de gemeenschap der heiligen. Maar dat zal nu eens volmaakt zijn. Dat volk heeft toch de toekomst, al zijn ze dan arm. Want als het koninkrijk der hemelen ten volle zijn beslag op aarde gekregen zal hebben, als de goddelozen en de goddeloosheid van de aarde zal zijn weggebrand, geliefde. Als Petrus dat beschrijft in zijn brief, dan zullen die armen van geest, de gezegenden des Heeren, het aardrijk erfelijk bezitten. En dan zal God zijn alles en in alles. Zijn ze dan niet zalig? Zalig dan die armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. En wie nu dat koninkrijk zal binnengaan, die moet hier zo'n arme van geest geworden zijn. En nu de vraag, kent u die genade? Verstandelijke kennis van de waarheid, een verstandelijke weg ter zaligheid, kennis van de weg ter zaligheid, dat u wel kunt vertellen hoe dat God een mens bekeert, omdat u dat al dikwijls van anderen gehoord hebt en soms ook in bepaalde boeken gelezen hebt. Het is wel kostelijk, maar het is niet genoeg. Met die kennis kunt u groot worden. Kennis die maakt opgeblazen, zegt Paulus ergens. Met die kennis kunt u rijk en verrijkt worden, maar met die kennis wordt u geen arme van geest. En met die kennis, liefde, zult u het koninkrijk der hemelen geenszins kunnen binnengaan. Nee, dat koninkrijk der hemelen was nu voor dat volk en vanmorgen gehoord, dat aan hun armoe, aan hun gemis, aan hun gebrek ontdekt is, maar die daar in den Heere nodig gekregen hebben. En daarom voor alle dingen, sta naar deze genade. Het is alleen de Heilige Geest die u dat leren kan. Het is alleen de Heilige Geest die de ogen kan openen, geliefde. Het is de Heilige Geest alleen die die bewuste scheiding, die bescheiding van God bewust kan doen door leven en gevoelen. Zodat u uit het gemis tot den Heer leert roepen. Zodat u tot den Heer de toevlucht leert nemen. O vraag om die genade van den Heilige Geest hebben we vanmorgen getracht. Om toch iets naar voren te mogen brengen wat aantrekkelijk is. Om mensen jaloers te mogen maken. Die uitkijken naar hetgeen wat die armen van geest door genade mogen beleven. Want al zijn ze dan arm, ze zijn toch zalig. Ja, dat is nu de troost, geliefde, voor degene die nu leren bij de dag dat al het hunne tekort is om God te ontmoeten. Zijn die mensen vanmorgen ook in ons midden? Ik dacht toch van wel. Die een betere tijd gekend hebben in hun leven. Weer zichzelf aan hen bekend maakte, dachten ze, van kracht tot kracht te zullen voortgaan en zo den hemel te zullen binnengaan. Maar ze hebben er niet op gerekend dat nadat de Heer zich in zijn ontfermende genade aan hen geopenbaard heeft, het met hen bergafwaarts zou gaan. Dat is een volk dat wordt al ellendiger, al ongelukkiger, geliefd in zichzelf. Ze hebben geen gerechtigheid en ze hebben geen heiligheid in zichzelf. En als je die mensen zou vragen, kunt u geloven dat u ooit zalig zal worden, dan houden ze de schouders erover op. Al mogen ze weten wat er gebeurd is in hun leven. Maar dan leeft er veel eer de vrees in het hart. Dat ze nog eens een keer als een huichelaar openbaar zullen komen. Dat ze veel eer rampzalig zullen worden. En juist voor zulken is de Heer Jezus Christus gekomen. En het heil ligt nu alleen in hem. Dat is nu een les. Die moet geleerd worden door alle armen van geest. En dan moet u eens luisteren. Het eerste woord waarmee de Heer Jezus zijn openbare bediening begon, was een troostwoord voor dat volk dat alles mist. Dat is treffend. En hij zijn mond opendoende, begon te leren. En wie krijgt dan de eerste beurt? Die armen. Zalig zijn de armen van geest. Zalig. Ook al worden ze dan door de bediening van de wet, hoe langer hoe meer aan hun armen ontdekt, geliefde. Want u zo trad nu de Heer. Armen tegemoet zou de Heer dan nu niet horen. Daarom blijft maar aanhouden, armen van geest. Of dat het ten Heere mocht behagen zichzelf aan u te openbaren. En laat het dan zo mogen zijn dat die dichter van een van de psalmen het uitgedrukt heeft. Die koning horen als ze in ellende aanbidden voor zijn troon. Zalig zijn de armen van geest. De Heer heeft niet beloofd dat ze nog eens aan deze kant van het graf ooit over die armoe van geest zullen heen komen. Dat heeft hij niet in uitzicht gesteld. Ze blijven arm en ellendig in zichzelf. En dat zal nu zo blijven. Tot de laatste snik toe. En ze zullen het goed leren. Het zal alleen nog genade zijn als het goed met hen zal uitkomen. Het zal nog een wonder zijn als zij van den Heere zullen horen wat hij toch tot hen zal zeggen. Kom in, gij gezegende mijns vaders, en beërf het koninkrijk dat voor u weggelegd is van voor de grondlegging der wereld. Amen. Hoe past het, heren, aan de borgen van deze dag uw naam dankend te erkennen en dat we met elkander hier nog mochten zijn. Dat het sacrament als ook het woord in het midden van de gemeente bediend mocht worden. En u vragen van u, dat de prediking uw zegen verbinden. Laat het mogen dienen tot ontdekking, tot vertroosting, tot bemoediging, maar ook tot onderwijzing in de weg des levens. En wil gij zelf het heilgeheim ontsluiten, die armen van geest, waar de zaligheid ligt. namelijk in uw dierbare zaligmaker, die u zelf vernederd hebt tot in den dood. Omarmen van geest, met uw heilsgoederen te vervullen, Heere, maak er velen in de gemeente jaloers op en begeerig naar, of dat het u mocht behagen, zich ook aan hen te mogen openbaren. Heere, gedenk ons dan zo aan de grootheid van uw goedertierenheden en breng ons ook aan de avond van deze dag weer samen in uw huis. Doe dat in de vergeving van onze zonden en wil ons horen. Om Jezus wil. Amen. Wij maken de gemeente bekend dat, zo de Heere wil en wij leven, wij op woensdagavond 29 januari, dus dat is woensdag over een week, de gewone jaarlijkse ledenvergadering hopen te houden. Wij delen dat maar bij tijds mee, zodat ieder daar wat rekening mee kan houden. Dan worden de manslidmaten verwacht. Dat is dus woensdag over een week, 29 januari, om 8 uur 's avonds. Wij zingen tot slot het laatste vers van Psalm 68. Hoe groot, hoe vreselijk zijt ge allom met uw verheven heiligdom, aanbiddelijk opgewezen. En wat er verder volgt in het 17e vers van Psalm 68. Genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.